Nou ja, je hebt een behoorlijk gewelddadige relatie gehad. En dan spreken we als kinderen opgroeien in een huis waar geweld plaatsvindt. Ja, dan noemen we dat huiselijk geweld. En als kinderen hierin opgroeien, dan noemen we hen getuigen van huiselijk geweld. En daarmee zijn zij ook slachtoffer van deze situatie. Jij bent hier slachtoffer van, maar je kinderen ook. Hoe kijk je daarnaar als ik dat zo zeg?
Ja, heftig. Toch wel. Ja, het is iets wat je geen enkel kind gunt. Ja, zeker. Natuurlijk mijn eigen kinderen niet. Dat had ik ze heel graag voor de volle 100% willen besparen. En ik heb ook echt wel mijn best gedaan om ze daar zo min mogelijk aan bloot te laten stellen. Maar ja, de realiteit is gewoon dat kinderen alles oppikken.
Ja.
Ja, ze voelen en weten vaak veel meer dan wij überhaupt weten of beseffen. Dus ja, ik vind dat wel heel moeilijk dat zo is. Het is heel, heel heftig dat ze dat hebben meegekregen. En ik zou de tijd wel willen terugdraaien wat dat betreft.
Je luistert naar de podcast Mensenhandel. Wij zijn Joyce Stotzel van Comensa
en Naomi Dessauer van Dessauer Trainingen. En Naomi maakt bespreekbaar.
In deze podcastserie nemen we je mee in de wereld van mensenhandel.
Je hoort het ervaringsverhaal van ex-slachtoffer Manja.
En we gaan in gesprek met verschillende professionals die allen bijdragen in de aanpak mensenhandel.
Met deze podcast hopen we meer bewustzijn te creëren. Want ook in Nederland komt mensenhandel voor.
Welkom. Fijn dat je luistert. We gaan alweer starten met de derde aflevering van de podcast Mensenhandel. En we hebben je vorige twee afleveringen meegenomen in het verhaal van Manja. Manja heeft een stuk van haar levensgeschiedenis gedeeld van zichzelf als kind, maar ook als volwassene. Ze vertelde ons in de eerste twee afleveringen hoe het is gekomen dat ze slachtoffer werd van arbeidsuitbuiting en gedwongen prostitutie, wat twee vormen van mensenhandel zijn. Daarnaast vertelde ze ons over hoe het ook weer heeft kunnen stoppen en wat er allemaal gebeurde rondom die periode en hoe ze dat heeft ervaren. En Manja is niet haar echte naam, omdat mensenhandel onveiligheid met zich meebrengt en uit respect voor haar verhaal en de omgeving, die ook betrokken is, kiezen we dus voor een niet-echte naam. En we zorgen er ook voor dat het niet te achterhalen is met wie we precies in gesprek zijn. Ja, Manja. De derde aflevering, de derde alweer.
Ja.
Ben je er klaar voor?
Ja, ik ben er klaar voor, zeker.
Nou, fijn. En vandaag spreken we er met elkaar over hoe je na deze ervaring met mensenhandel je leven weer hebt opgepakt. En eigenlijk hebt kunnen herstellen hiervan. En vragen die nou meteen maar in mijn hoofd opkomen. Is het überhaupt gelukt om te herstellen? Kan je hiervan herstellen? Wat heb je hierin gedaan? Wat had je hierin nodig? Allemaal vragen die later voorbij gaan komen in deze podcast. En we staan ook stil bij hoe het nu met je is. Op alle gebieden. Als mens, als vrouw, als moeder. En we spreken ook over hoe het met je kinderen is. Genoeg te bespreken dus.
Nou, inderdaad. Jazeker.
En om te beginnen ben ik heel benieuwd. Hoe kijk je eigenlijk terug naar de opnames van de eerste twee afleveringen?
Nou ja, vooral met heel veel tevredenheid en ook trots. Ik liep al langer rond met het idee om iets met mijn verhaal te doen. En ik hoop vooral dat het nuttig gaat zijn voor de mensen die ernaar luisteren. En ja, dat er echt iets gaat veranderen. Ik heb in ieder geval het gevoel dat ik gedeeld heb wat ik wilde delen. Ja, goed, het is wel heftig geweest, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb daar wel last van gehad. Ja, last is een groot woord hoor. Ik heb wel onrustig gedroomd. Het heeft me wel bezig gehouden. Dat is ook oké. En het draagt wel bij aan het verwerkingsproces. Hè? Mijn verwerkingsproces.
Oké. Dus het maakt wel de littekens een beetje verder open als het ware.
Mm-hmm.
Of de wonden of hoe we dat kunnen noemen. Maar ik hoor je ook zeggen, het draagt ook bij. En in welk opzicht draagt het bij?
Nou, ik denk, hoe meer ik erover praat, hoe meer het gaat slijten. Hoe meer het een plekje krijgt. En, het idee dat mensen hier wellicht bij geholpen zijn. ja, dat doet ook wel goed.
En wat is de stip op de horizon voor jou wat betreft deze podcastserie? Wanneer is deze serie voor jou echt geslaagd?
Ja, ik denk als ook maar één persoon mee geholpen is, dat het al heel erg mooi is.
Ja.
Maar ik denk dat ik het vooral zou merken wanneer er in mijn omgeving meer over gesproken wordt. En dan denk ik, yes, het heeft echt wel wat in gang gezet. En ik denk, als ik merk dat mensen er iets van hebben geleerd en er nu meer van snappen, zich bewust worden van wat mensenhandel inhoudt en wat dat met slachtoffers doet. En die er nu ook makkelijker over durven te praten en er met anderen over in gesprek gaan.
Ja, mooi. Mooie stip op de horizon. Ja. En ja, luister jij nu naar deze podcast en denk jij, ja, het heeft me wel al het een en ander opgeleverd. Dan is dat natuurlijk super als je ons dat laat weten, toch?
Ja.
En ja, daar worden we namelijk echt heel blij van. Want dan weten we dat deze serie het gewenste effect heeft wat we willen bereiken. Tja, als ik terugdenk aan je verhaal, hè. En wat je allemaal hebt meegemaakt, de traumatische gebeurtenissen, kan ik dat zo noemen, Manja?
Ja, dat kan je wel zo noemen.
Nou, de traumatische gebeurtenissen die jij hebt meegemaakt, en dan kan ik me ook voorstellen dat je echt een hele lange tijd met een groot geheim hebt rondgelopen. Ja. Klopt dat? Kan je dat zo?
Ja, nee, dat klopt helemaal. Ja.
En hoe heb jij het ervaren om zo'n geheim leven, als het ware, te leiden? Ik noem het dan ook maar meteen een geheim leven.
Ja, nou ja, ik denk dat je dat wel zo mag noemen. Je moet toch voor de buitenwereld een masker opzetten en vooral niet laten blijken wat zich echt afspeelt, ook voor je eigen veiligheid. Het was een grote bedreiging. Ik leefde in onveiligheid en was bang voor een nog grotere onveiligheid. Kijk, als je in zo'n situatie zit, en dan weet je ongeveer hoe je dagen eruit zien. En dat is een soort van vertrouwd. Dat is ook wel heel gek om te zeggen, maar ik was ook bang voor nog meer onveiligheid. Ik dacht, nou ja, zolang ik mij maar gewoon aan zijn regels houd en
ik houd me maar koest eigenlijk.
Ja, exact. Ja, het is heel, heel beklemmend en benauwend. Het is heel, heel eng en onzeker.
Het klinkt ook echt heel erg beklemmend, vind ik. En eerder zei je, elke keer als ik mijn verhaal vertel, dan draagt dat ook bij aan een stukje herstel. Hoe voelt het voor jou om je verhaal elke keer weer, ik weet niet of dat elke keer is, maar aan mensen te vertellen?
Nou, vooral spannend. Het maakt wel verschil hoe de omgeving erop reageert. Tot nu toe zijn de meeste reacties oké geweest. Ja, en dan lucht het inderdaad wel op als mensen begrip tonen. Of een stukje herkenning geven en zeggen, het is inderdaad niet oké geweest wat er is gebeurd. En het is inderdaad heel krachtig dat we eruit zijn gekomen, hè, uit die situatie. Ja, dat sterkt wel.
Ja, en terecht. En fijn dat ook te horen. En zijn er ten tijde van het geweld momenten geweest dat mensen je geheime leven eigenlijk ontdekten? Of dat er kans was dat ze dit zouden gaan ontdekken?
Nou, er zijn wel signalen geweest waar mensen achteraf van hebben gezegd, nou, dat was misschien wel een teken. Een voorbeeld is dat ik dan met een zonnebril opliep, terwijl er helemaal niet, geen zon scheen. Dat was puur om een blauw oog. En ook wel eens een verspreking van mijn dochter. Ik maakte me vaak zorgen over dat zij zich zou verspreken. Dat zorgde altijd voor heel veel spanning.
Dat lijkt me ontzettend ingewikkeld.
Mm-hmm. Ja.
En je vertelde daarnet, hè, van ik heb mijn verhaal wel gedeeld met anderen. En anderen reageerden daar eigenlijk wel heel begripvol en prettig op.
Ja, over het algemeen wel, ja.
En wat vind jij dan een fijne reactie? En wat kun je luisteraars hierin meegeven?
Het gaat er vooral om dat je niet meer het gevoel hebt dat het aan jou ligt. Hè? Een idee dat veel slachtoffers juist wel hebben, dat het hun eigen schuld is. Ja, dat mensen je ook vertellen dat ze er voor je zijn en dat je bij ze terecht kan, waardoor je je meer gesteund en begrepen voelt. Zeg bijvoorbeeld zoiets van, wat knap dat je dat durft te delen en wat naar dat dit je is overkomen. Als je nog eens iets wil delen, het hoeft niet, maar als je het wil, dan ben ik er voor je. Ja, dat is vaak al een heleboel.
Kijk, dat is nog eens een goede, mooie voorbeeldzin, hè? Daar kunnen we echt wat mee. En zijn er ook wel eens vervelende reacties gekomen op jouw verhaal?
gelukkig niet vaak. Maar ik heb wel eens een reactie gekregen van mensen die het eigenlijk niet snappen dat ik dit kon hebben meegemaakt. Eigenlijk zeggen ze, maar dat is gek, hoe kan dat nou? En sommige vragen dan ook om dat uit te leggen, omdat ze het niet echt begrijpen. En ik denk dat het goed is om op te letten op wat je zegt. Want dan voel je je als slachtoffer toch al gauw aangevallen en onbegrepen.
Ja, en eerdere aflevering heb je daar ook wel het een en ander over uitgelegd, hè? Ja. Van hoe dat dan ging. En heb je nog andere voorbeelden van reacties die minder fijn waren?
Waar bijvoorbeeld mensen die dan zeggen dat als jij geen zin hebt in seks met je partner, dat het dan nooit aanranding, verkrachting of wat dan ook kan zijn. Ik weet ook nog goed dat ik tegen de politie zei dat ik niet verkracht was. Want ja, goed, we hadden nou eenmaal een relatie. En ja, dan kun je toch niet verkracht worden. Dat was ook mijn beeld. Inmiddels weet ik gelukkig wel beter.
Ja. En toch even ook hè, voor de luisteraar, wanneer er seks plaatsvindt tussen twee personen, ook in een huwelijk of in een relatie, en een van de personen wil het niet en het gebeurt toch, dan is dat echt strafbaar. Dan hebben we het dus over verkrachting of aanranding. En ik kan me herinneren dat je ook wel eens buiten deze podcast om hebt verteld dat er ook mensen zijn geweest die eigenlijk niks zeiden. Gewoon helemaal niet reageerden. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, dat is inderdaad iets van mijn verhaal hadden gehoord. Ik had toch een bepaalde reactie verwacht. Of in ieder geval een reactie. Maar er werd gewoon helemaal niet gereageerd. Ik vond dat echt wel lastig. En voor mij is dit vertellen en dat ik dit überhaupt heb meegemaakt natuurlijk ook echt wel heel heftig. En het leek alsof mensen dat dan niet door hebben. En dat dit voor mij juist een enorme stap is geweest om het te delen.
Ja, en wat doet dat dan met jou op zo'n moment?
Ja, wat deed dat? Ja, ik voelde me helemaal niet gehoord en ik had spijt dat ik dit had gedeeld. Want het is zoiets persoonlijks en groots. Ja, en dan ligt dat ineens bij een persoon waarvan je helemaal niet weet of het daar wel veilig ligt. Ja, zo voelt dat dan op dat moment. En ik hoop ook dat als dit bij iemand anders gebeurt, hè, dat het je er niet van weerhoudt om het ook nog met anderen te delen. Zelf heb ik het ook weer opnieuw gedeeld. Het is geen hele grote groep geweest, maar ja, wel bij mensen waarvan ik dacht, ja, daar ligt het veilig.
Dat is wel een interessante woordkeuze die je daar eigenlijk gebruikt, hè? Van daar ligt het veilig. Wat bedoel je daarmee?
Wanneer iemand vervelend of totaal niet reageert, dat is heel moeilijk. Dat voelt gewoon niet prettig. Terwijl als ik het met iemand deel die daar goed op reageert en aangeeft, het is hartstikke heftig en ik wil je erin steunen, dan heb ik het gevoel, dit is oké, dat die persoon het weet. En dat bedoelde ik dus met veilig. Dan ligt het veilig bij die persoon. Ik heb dan niet het gevoel dat het doorverteld gaat worden of dat het een eigen leven gaat leiden.
Dus je bedoelt eigenlijk, iemand gaat er zorgvuldig mee om en je hebt er ook vertrouwen in.
Ja, exact. Dat is het precies. Ja, dat doet me ook wel denken aan victim blaming. Het is nooit jouw schuld als je wordt verkracht of aangerand of wat dan ook. Dat wil ik ook nog wel even specifiek meegeven.
Ja, het is echt nooit, maar dan ook nooit jouw schuld.
Nee.
Nou, dat is denk ik wel een van de belangrijkste dingen die we in deze podcast ook kunnen meegeven.
Ja.
En vandaag hebben we het over herstel. Kan je hier eigenlijk van herstellen? Van alles aan seksueel en ook het andere geweld en de uitbuiting van wat jij hebt meegemaakt?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. En ik denk tot op een zekere hoogte. Ik denk dat je heel ver kunt komen in het herstel. En verder ook dat je misschien, ja, verder dan dat je misschien ook wel denkt als je daaraan begint. Het kan soms voelen alsof het eindeloos duurt. Dat gevoel heb ik ook wel gehad. En zeker als je van de ene wachtlijst op de andere wordt geplaatst. Dat is echt heel ontmoedigend. Maar er zijn hele goede therapieën. En er zijn heel veel mogelijkheden om je trauma's te verwerken.
Mm-hmm.
Ik denk ook wel dat je op een bepaald niveau kunt komen, dat je je leven kunt leiden zoals ieder ander. Maar als het gaat om 100% herstel, ik denk dat 100% herstel misschien niet realistisch voor mezelf is. Misschien dat ik daar over een paar jaar anders over zou denken als het, ja, het is gewoon wat verder achter me ligt. Je zou kunnen zeggen dat het voor mij nu nog te vers is. Het lijkt al heel lang geleden, maar als je kijkt hoe lang het heeft geduurd, dan is dit misschien maar heel kort in verhouding. Ik kan me ook voorstellen dat dit wel iets is wat altijd een beetje op de achtergrond aanwezig blijft. En dat er altijd nog wel dingen overblijven die moeilijk zijn om mee om te gaan.
Het lijkt me ook super pittig om zo'n traject van herstel eigenlijk in te gaan. En ik kan me voorstellen dat mensen die de eerste 2 afleveringen al hebben geluisterd, dat ze echt denken van hoe dan? Hoe dan? Hoe kan een mens hier nog van herstellen? Of hoe kun je daarna een heel fijn leven leiden bijvoorbeeld? Of een gelukkig leven leiden? Want het zijn behoorlijk heftige gebeurtenissen in een heel jong mensleven om mee te dealen. En ik vraag me ook af, van waar begon jouw herstel? Want op een gegeven moment ben je naar de politie gestapt. Mm-hmm. Je bracht je kinderen naar de opvang en school. En die bewuste ochtend ben je ontsnapt uit de klem, noem ik het maar even.
Ja.
Je loopt naar de politie en daar start eigenlijk dat hele aangifteproces. En dan vraag ik me af, is daar je herstel dan al begonnen? Want dat was het moment, daar kwam je voor jezelf op. En je zei tegen jezelf tot hier en niet verder. En aan het einde van de 2e aflevering vertel je ons dat je nu terugkijkt naar dat moment van aangifte met superveel trots. Een moment van kracht. En je realiseert je terugkijkend hoe krachtig dat was. En als je zelf een moment zou kunnen vastgrijpen of pinpointen, waarop jouw herstel begon, wat zou voor jou zelf dat moment zijn geweest? Sorry hoor, het is even een heel verhaal. Maar ik dacht, ik neem je even mee in mijn gedachtegang.
Ja, snap ik. Ik zie dat ook wel als het begin. Dat moment dat ik inderdaad naar de politie stapte.
Mm-hmm.
Daar ging zoveel door me heen. Ik moest op dat moment een hele duidelijke keuze voor mezelf maken. Ik was me ook bewust van de gevolgen, althans in zekere mate.
Ja.
Ik wist natuurlijk wel, er gaat iets veranderen. Ik maak nu een hele duidelijke keuze om die negatieve situatie te beëindigen.
Ja, of eigenlijk om de spiraal van geweld te doorbreken.
Ja, dus ik denk zeker dat het daar begonnen is. Ja, dat was echt de eerste stap.
Ja, dus inderdaad zoals ik het dacht, inderdaad.
Ja.
Hè?
Ja.
En als ik de term herstel gebruik, wat versta jij daar dan onder?
Ja, voornamelijk dat de gebeurtenissen niet meer het dagelijks functioneren in de weg zitten. En dat de herinneringen niet meer zo heftig en pijnlijk zijn. Dat je daar helemaal door van de leg raakt. Ik denk, als je dat eenmaal hebt kunnen veranderen, dat je dan hersteld bent. Ja, het is een beetje, hoe zeg je dat? Het is niet zo zwart-wit misschien. Het is natuurlijk ook, denk ik, deels een gevoel.
Oké. En wat heeft jou geholpen in jouw herstel?
Ik denk als eerst het verhaal te delen met anderen. En er veel over te praten. Zeker ook de therapie. Daarvan zei ik net volgens mij al, het kan voelen alsof dat eindeloos duurt. Ik heb echt heel veel therapiesessies gehad. En ik dacht op een gegeven moment, ik weet niet of het überhaupt nog wel gaat lukken. Of ik hiervan herstel. En op het moment dat ik dacht, het komt misschien niet meer goed. Toen ging het opeens veel beter.
Mm-hmm.
Ja, en dat komt ook doordat ik een bepaald beeld had van hoe dat herstel eruit zou zien. En ik dacht, ik ga traumabehandeling volgen. En in mijn geval was dat een combinatie van EMDR en exposure. En ik dacht, het moment dat dit omslaat van trauma naar herstel, dat ga ik echt voelen. Zo van, de sessie is voorbij en ben een soort van bevrijd van alles.
Mm-hmm.
Nou, dus daar had ik een bepaalde verwachting van. En dat bleek heel geleidelijk te gaan. Er waren wel momenten waarin ik een bepaalde angst voelde. Of in stress of paniek zou schieten. En dat gebeurde dan ineens niet meer. Maar dat gevoel van, ineens verandert er iets. Ineens ben ik hersteld. Ja, dat bleef uit. En dat vond ik soms wel teleurstellend.
Ben je daar ook bij begeleid, bij dat gevoel van teleurstelling?
Of ik daarbij begeleid ben?
Mm-hmm.
Jazeker. En in mijn geval was er niet alleen sprake van PTSS, maar ook van een depressie. En eerst moet de PTSS opgeruimd zijn voordat de depressie behandeld kon worden. Dus er werd wel uitgelegd dat dat ervoor zou kunnen zorgen dat ik het dan niet direct zou kunnen voelen of dat het merkbaar was. Maar
Dus het was eigenlijk een beetje van suck it up en deal ermee.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Nou, dat lijkt me behoorlijk pittig En zeker als je ook 2 kinderen thuis hebt, een studie doet en noem maar op.
Ja, ja.
Hey, en Manja, ik zat net nog even te denken. PTSS, kun je vertellen wat dat is? Want dat is dus bij jou gediagnosticeerd.
Ja, nou, dat is dus posttraumatische stressstoornis. Dat was bij mij al gediagnosticeerd ten tijde van de eerste opname in de vrouwenopvang. Ja, dat kun je overhouden aan een hele heftige, ingrijpende gebeurtenis. En soms kun je iets wat je meemaakt, wat heel heftig is, prima verwerken. Maar als dat niet zelf lukt, als dat jezelf niet lukt en je hebt er heel veel klachten van, dan kan het inderdaad zijn dat je PTSS hebt.
En in jouw geval denk ik dat we wel kunnen zeggen dat het komt door het complexe trauma wat je hebt meegemaakt.
Ja.
En je zei ook even zo tussen neus en lippen door, ik heb EMDR gehad en ik heb exposure therapie gehad.
Ja.
Kun je ons daar kort in meenemen? Wat is EMDR? En ik vul je wel aan.
Mm-hmm.
En hetzelfde voor de exposure therapie. Want er zijn mensen die je naar luisteren en denken, ik weet echt niet wat dat is.
Nee, ja, nee, dat snap ik. Nou, bij EMDR moet je teruggaan naar de gebeurtenis die voor jou heel heftig was. En dat hoeft niet te zijn wat een ander als meest heftige zou aanwijzen. Het kan best in een bepaald detail zitten wat bij jou is blijven hangen.
Ja, EMDR helpt je dus op zoek te gaan naar een plaatje wat voor jou letterlijk een plaatje is van hoe dat moment eruit heeft gezien. En wat voor jou dus ingrijpend is geweest.
Ja, klopt. Ja, ja. En als je het dan... Als je dat dan voor je hebt, dan word je gevraagd om een bepaalde taak uit te voeren. En ik weet dat sommigen iets met lichtjes doen, maar dat kan ook met geluiden.
Ja, dus je brein wordt als het ware ontregeld. En ondertussen denk je aan dat plaatje en door die ontregeling gebeurt er iets in je brein.
Ja.
Nou, ik weet best veel dingen, maar ik ben niet de EMDR-specialist. En over trauma gaan we nog praten met een traumaspecialist. Die kan hier vast veel meer nog over vertellen. En de exposure therapie, kan je daar nog iets kort over vertellen wat dat precies is?
Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld de eerste sessie moeten opnemen waarbij ik heel veel verteld heb, maar vooral ook heel veel gehuild heb. En ik moest dat dus altijd in mijn vrije tijd een minimaal aantal keren per week afluisteren. En er ook beelden bij zoeken. Juist eigenlijk alles wat triggerde, wat ik normaal gesproken uit de weg zou gaan.
Mm-hmm.
Nou, en dat werd er nu bijgepakt om het juist te verwerken. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen dat wat we verder tijdens die exposure sessies hebben gedaan, dat het een beetje vaag in mijn herinnering is gebleven. Ik heb vooral aan die EMDR sessies vastgehouden. Dus die exposure heeft, als ik me goed kan herinneren, vooral aan het begin, die hebben vooral aan het begin plaatsgevonden om een beetje los te maken. En daarna ging ik verder met EMDR.
En ik zit een beetje na te denken van hoe dat sowieso in het begin van zo'n proces gaat. Ik kan me namelijk voorstellen dat het in eerste instantie vooral gaat om de praktische zaken.
Mm-hmm.
Want daar heb je toch ook allemaal hulp bij gehad, toch?
Ja, nee, inderdaad.
Je kreeg hulp bij huisvesting, organiseren van spullen en kleding.
Ja.
Door concrete veiligheid creëren met basale dingen zoals eten, geld in de vorm van uitkering, begeleiding voor de kinderen. En daarna, als dat dan allemaal geregeld is, lijkt mij, dan kun je toch pas echt door naar een volgende fase waarin therapie plaatsvindt. Klopt het dat je je leven dan ook echt weer een beetje kunt gaan oppakken daarna?
Ja, dat klopt wel. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om naast therapie andere dingen te creëren of te plannen waar je zelf ook gelukkig van wordt en een beetje houvast aan hebt. En in mijn geval was de studie gewoon heel erg belangrijk om te kunnen focussen op de toekomst. Anders blijf ik voor mijn gevoel hangen. Ik wilde niet alleen thuis zitten en verder niks doen.
Ja, de studie die je wilde doen en dat werd je ontmoedigd in het begin, kan ik me herinneren.
Ja, in het begin, dat klopt, ja. Ik kon natuurlijk mijn huis gaan schoonmaken of zo, maar dat is niet per se iets waar ik gelukkig van werd.
Nee. Ja, dus als ik jou de vraag stel van wat heeft je geholpen in je herstel, dan is het dus onder andere juist dat je weer bent gaan studeren. Dat heeft jou wel geholpen?
Ja, inderdaad. Ja.
En wat had je graag anders gezien of nog nodig gehad vanuit hulpverlening of wellicht vanuit je omgeving?
Het eerste wat me te binnen schiet, dat is misschien heel stom hoor, maar dat is toch echt wel een heel praktisch dingetje. Ik kom natuurlijk in een nieuw huis te wonen en daar was eigenlijk helemaal niks. Er lag niet eens een vloer in. En ik heb toen wel hulp gekregen van familie, gelukkig. Maar die zijn ook maar beperkt beschikbaar. En toen dacht ik, en dan denk ik nu nog steeds, had iets geregeld alsjeblieft. Mm-hmm. Het is heel lastig om je op je herstel te focussen als dit soort dingen blijven liggen. En ze zeggen wel eens, een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Hè? Mm. Nou, en ik had daar toch echt wel last van. En dat, ja, dat bracht toch een onrust met zich mee.
Ja, dus daar had je wel echt extra hulp bij kunnen gebruiken. Juist bij die praktische zaken.
Ja, precies. Zoals ik al zei, ik heb er wel hulp bij gehad. Maar er zijn ook heel veel dingen heel lang blijven liggen. En ja, misschien gek dat ik daar nu als eerste aan denk. Maar dat is voor mij echt wel een dingetje geweest, ja.
Nou, maar dat vind ik helemaal niet gek dat je dat zegt. En je zegt het zelf ook al zo mooi. Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd.
Ja.
En het had ook, denk ik, met je gezin te maken. Ik bedoel, je was niet alleen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij betrokken. Hm. En wie kwam je vervolgens eigenlijk allemaal in je herstelproces tegen? Je hebt dus een EMDR-therapeut gehad. Je hebt een therapeut voor exposure gehad. En met welke hulpverlening ben je verder allemaal nog in aanraking geweest? Met Comensa, volgens mij?
Ja, daar heb ik inderdaad wel contact mee gehad. Maar de hulp kwam voornamelijk vanuit de zorgcoördinator en het wijkteam. Het wijkteam heeft ook een beetje voor een soort overbrugging gezorgd. Hm. Tussen de psychologische hulp die ik in de opvang kreeg en in een nieuwe woonplaats.
Okay.
Ik stond weer opnieuw op een wachtlijst. En dan heb je toch wel een tijdje dat je behoefte hebt aan een luisterend oor. En hulp bij wat praktische zaken. Dus ja, die in ieder geval. Bij mijn EMDR en exposure therapeut is hetzelfde geweest. En er was ook een regiebehandelaar, psychiater, die ook wel medicatie heeft geadviseerd. Waar ik toen niet mee ben begonnen overigens. Daar ben ik nog steeds blij om trouwens. Maar goed. Verder ben ik nog aan het denken. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed of er nog meer is.
En heb je op dit moment eigenlijk nog enige begeleiding, ondersteuning?
Ja, zeker. Bij de psycholoog ben ik nog steeds. En het wijkteam is ook nog betrokken. Het is een beetje vinger aan de pols contact hoor. Dat ik in ieder geval ergens terecht kan als ik het gevoel heb dat dat nodig is.
En hoe is dat voor je?
Ja, nou, ik denk dat dat nu nog wel goed is, eerlijk gezegd. Ja, het gaat op zich heel erg goed. Ik heb mijn leven echt wel aardig op de rit, denk ik zelf. Maar emotioneel is het echt wel lastig als je geen of nauwelijks een netwerk hebt.
Ja.
Dus ik loop toch soms tegen dingen aan. Om te waken voor mijn mentale gezondheid is het denk ik ook goed om zo'n persoon te hebben. Gewoon het idee dat er iemand voor je is als je het moeilijk hebt, denk ik. Ik denk dat dat misschien nog wel belangrijker is dan dat je daadwerkelijk gesprekken hebt met die persoon.
Ja, dat je dat gevoel echt hebt.
Ja, ja.
En je vertelt net, hè, van weinig netwerk. Je hebt ook nu nog niet een heel groot uitgebreid netwerk.
Nee, dat klopt.
Kun je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, ik denk dat het echt wel te maken heeft met wat ik allemaal heb meegemaakt. En dat ik op een bepaalde manier toch overal wat buiten val. Ik ben nu bijvoorbeeld in vergelijking met andere studenten behoorlijk oud. En ik heb 2 kinderen. En de rest heeft dat niet. Maar als ik dan kijk naar de ouders die op het schoolplein rondlopen. Die zijn juist alweer een stuk ouder dan ik. En daar hang ik dus ook een beetje tussen.
Lastig.
Ja, en ik denk dat het vertrouwen dat ook nog wel een dingetje is. Al maak ik mezelf soms wijs van niet. Ik heb al een paar keer ervaren dat mensen een bepaald oordeel over me hadden. Ja, dat zorgt dan niet echt voor verbinding. Ik hou dan sneller meer afstand van mensen. En voor mij is het ook heel vermoeiend hoor, om nieuwe contacten aan te gaan. Er zit dan heel veel energie in. Ook omdat ik steeds meer bezig ben met wat die ander over mij denkt. Het zijn geen contacten die ik al jaren heb. En dan moet ik weer helemaal opnieuw iets opbouwen. En dat kost gewoon echt wel energie. Ja,
ja, dus kan ik dan zeggen dat het ook belangrijk is dat er ook herstel is in het vertrouwen van mensen.
Ja.
En weer het aangaan van relaties.
Ja.
En dan heb ik het eigenlijk niet alleen over liefdesrelaties, maar ook gewoon überhaupt relaties. Vrienden maken, contacten leggen.
Ja, precies dat. Ja.
Ja, dat vertrouwen is dus ook een heel belangrijk punt als het gaat om herstel. En ik wil een overgang maken van jouw herstel naar de kinderen. En jij zegt, nou, eigenlijk gaat het heel goed met mij. Nou, wat natuurlijk super fijn is. En ik ben er nog steeds mee bezig, maar het gaat ook eigenlijk wel goed. En nou, nogmaals, dat vind ik echt heel erg fijn om te horen. Daar word ik echt blij van als je me dat vertelt. Maar ik ben ook benieuwd, hoe is het op dit moment met jouw twee kinderen?
Ja, nou, ik vind eigenlijk dat ze het heel erg goed doen.
Fijn.
Ja, ik ben echt super trots op ze. En ja, ik ben ook gewoon heel blij met hoe het gaat met hen. En ja, ik had natuurlijk alles liever ongedaan gemaakt. Ik had liever gewild dat, dat het er allemaal niet was. Ik ben me ook echt wel heel erg van bewust dat het op de een of andere manier invloed zal hebben. Ja, daar kun je denk ik niet omheen. Ik denk het belangrijkste is dat je als ouder, als moeder in mijn geval, voor de kinderen bent. En ze laat weten dat ze altijd over alles kunnen praten met je. En zelfs over hun vader. Ook al vind ik dat dan niet altijd gemakkelijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat het grootste aandachtspunt voor mij naar hen toe is om echt plezier te maken in het leven. Ik merk dat dat de grootste uitdaging is. Al klinkt dat misschien heel stom. Maar als ik zelf goed in mijn vel zit en happy ben, ja, dan straal ik dat ook uit. En dan nemen ze dat van je over. Maar andersom dus ook. En ik merk dat ik een beetje te serieus ben geworden door alles wat er is gebeurd. En ik denk dat dat ook van invloed is. Daar ben ik wel heel veel mee bezig om dat te veranderen. Maar dat is niet 1, 2, 3 opgelost.
Maar ik heb net begrepen, je hebt ook een depressie. Of depressie gehad.
En dat is wel interessant trouwens dat je dat noemt. Want ik zei inderdaad al eerder dat gezegd is. Eerst moet de PTSS opgelost worden. En dan gaan we de depressie behandelen. Maar dat is uiteindelijk niet meer genoemd als iets wat behandeld gaat worden. Dus ik weet niet of ze dat nu nog steeds zouden zeggen. Je hebt een depressie. Maar ik vermoed van wel. Nou ja, en nou gaat het dus over mijn kinderen. Dan begin ik over mezelf te praten. Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar ik denk, ben me er vooral van bewust wat mijn invloed is als ouder op hen.
Ja, maar dat is toch ook zo. Hè, dat heeft ook een enorme invloed op elkaar. En ja, ik vind het vooral bijzonder dat jij dat allemaal zelf ziet en er zo op kan reflecteren. En überhaupt, dit hele gesprek hoor ik dat de hele tijd terug. Ja, je hebt een behoorlijk gewelddadige relatie gehad. En dan spreken we, als kinderen opgroeien in een huis waar geweld plaatsvindt, ja, dan noemen we dat huiselijk geweld. Laten we het beestje maar bij de naam noemen. En als kinderen hierin opgroeien, dan noemen we hen getuigen van huiselijk geweld. En daarmee zijn zij ook slachtoffer van deze situatie. Jij bent hier slachtoffer van, maar je kinderen ook. Hoe kijk je daarnaar als ik dat zo zeg?
Ja, heftig. Toch wel. Ja. Ja, het is iets wat je geen enkel kind gunt. Ja, zeker. Natuurlijk mijn eigen kinderen niet. Ja, dat had ik ze heel graag voor de volle 100% willen besparen. En ik heb ook echt wel mijn best gedaan om ze daar zo min mogelijk aan bloot te laten stellen. Maar ja, de realiteit is gewoon dat kinderen alles oppikken.
Ja.
Ja, ze voelen en weten vaak veel meer dan wij überhaupt weten of beseffen. Dus ja, ik vind dat wel heel moeilijk dat zo is. Het is heel heftig dat ze dat hebben meegekregen. En ik zou de tijd wel willen terugdraaien wat dat betreft.
Kijk je daar nu anders naar, als ik dat huiselijk geweld zo noem, nu je er naar terugkijkt, als dat je er toen in zat?
Nou, ik heb zowel toen als nu een soort schaamtegevoel. Dat ik ze als ouder niet tegen heb kunnen beschermen. Het verschil met toen is dat ik nu kan zeggen dat ik echt mijn best heb gedaan om die situatie te beëindigen. En ja, toen ik daar nog in zat.
Ja, dat was die overlevingsstand, hè, waar we het ook al eerder over hadden.
Ja, ja.
En hebben je kinderen iets van begeleiding of ondersteuning gehad hierbij?
Ja, de oudste wel. Die is wel bij een kinderpsycholoog geweest. En ik denk dat dat inderdaad wel goed is. Sowieso voor een kind die dit soort dingen heeft meegemaakt. Dat er een plek is waar ze alles kwijt kunnen. En niet dat dat niet bij mij had gekund hoor. Maar ja, kinderen hebben toch al gauw last van hun loyaliteit naar ouders.
Mm-hmm.
Kinderen willen de ouders ook het leed besparen. Dus die zullen misschien wat sociaal wenselijke antwoorden geven in plaats van delen wat ze echt voelen. En in haar geval was de combinatie van praten met creatieve therapie. Nou, dat paste helemaal bij haar, dus dat was echt wel heel fijn.
Dat is mooi. En is bij haar PTSS gediagnosticeerd?
Nee, het was niet aanwezig. Het is nog wel altijd een risico, maar dat risico is gelukkig niet zo groot. Ik hou het wel in mijn achterhoofd, want op enig moment, en misschien als ze in de puberteit komt of wat dan ook, dan zou dat kunnen opspelen.
Wel bijzonder eigenlijk, hè? Als je bedenkt wat ze allemaal heeft meegemaakt.
Ja.
En miste je hier nog iets in qua aanbod voor de kinderen? Of denk je nee? Alles wat we aangeboden hebben gekregen was goed en ik miste niks.
Nou ja, sowieso wat ik wel heel opmerkelijk vond, was dat ik dus zelf op zoek moest naar een kinderpsycholoog. En dat ook zelf moest betalen. En dat vind ik raar. Omdat er kennelijk een diagnose moet zijn voor een kind. Er moet eerst een label geplakt kunnen worden voordat we in aanmerking kwamen voor een volledige vergoeding. Ja, dus het kwam er eigenlijk op neer dat als ze iets konden vinden wat wijst op depressie of ADHD of wat dan ook, dan komt het wel goed. Maar anders moet je het maar zelf regelen.
Oké, nou.
Ja, en verder, volgens mij gaan we het daar ook nog over hebben in de vierde aflevering. Maar qua seksuele opvoeding heb ik zeker wel wat gemist. Dat is ook zo lastig als je als ouder uit zo'n situatie komt. Ik vroeg daar hulp voor. Hè. Help mij, hoe kan ik dit aanpakken? Ja, er is niet, zoals met heel veel zaken, dan ineens een heel team om je heen die je daarmee helpt. Ik heb daar ook echt wel naar moeten zoeken.
Ja.
Ik heb ook wel verschillende professionals gesproken die met adviezen kwamen waarvan ik dacht, ja, dat lost voor mij niet op. Ik bedoel, het is hartstikke mooi als je wil meedenken, maar ik ben hier niet mee geholpen. En dat klinkt heel gek, want ik denk, als je dit wil stoppen, er is van alles wat doorgegeven kan worden. Van de ene generatie op de andere. Het is toch vaak iets wat al heel lang in familie speelt en beetje bij beetje doorgegeven wordt, bewust of onbewust. En ik denk in de meeste gevallen volledig onbewust. Ja, en als er niemand iets aan doet, als niemand die cirkel doorbreekt, dan blijven die problemen dus. Ja, die blijven gewoon voortbestaan. En ik dacht echt, ik moet hier iets aan doen en ik wil helemaal niet dat mijn kinderen iets soortgelijks gaan meemaken. Dat wil ik kosten wat kost voorkomen. En natuurlijk kun je dat niet voor 100%, daar ben ik me ook wel van bewust. Maar voor zover ik dat kan, wil ik dat doen. En ik kon het dus niet alleen. Ik zocht dus hulp.
Ja, je hebt hulp gezocht.
Ja. Nou, toen vond ik jou gelukkig. Ja.
Ja, en ik heb je daar een periode in mogen begeleiden.
Ja.
Zo hebben wij elkaar ontmoet.
Ja.
Ja, zo zijn wij op elkaars pad gekomen. En over het stuk seksualiteit en ook de seksuele opvoeding, daar gaan we het de vierde podcast die we samen gaan opnemen over hebben.
Ja.
En hoe kijk je zelf, hoe kijk je zelf naar het stuk seksualiteit, na het meemaken van deze negatieve seksuele ervaringen? En dan zeg ik het nog mild. En hoe is het voor jou om je kinderen een seksuele opvoeding mee te geven? Daar gaan we het inderdaad nog uitgebreid over hebben. En laat ik ook even zeggen, wat fijn dat je mij gevonden hebt.
Ja, heel fijn.
Ja, om dus meer aandacht te schenken aan het thema seksualiteit binnen de hulpverlening is dat is eigenlijk een aanbeveling die je doet.
Ja.
Die seksuele opvoeding, zeg jij, daar moet meer aandacht voor zijn.
Ja, precies.
En misschien is het dan wel goed om hier ook te melden dat het platform Naomi Maakt Bespreekbaar bestaat. Om ouders te ondersteunen bij het praten met hun kinderen over seksualiteit. Wat mij betreft mogen organisaties daar meer gebruik van maken. En het zou ook fijn zijn als organisaties zelf ook leren om mensen nog beter te gaan begeleiden bij die seksuele opvoeding.
Ja.
Dat zou ik wel mooi vinden, maar dat vinden professionals soms ook heel erg lastig.
Mm-hmm.
Nou ja, daarom geef ik zelf ook professionals trainingen in. Hoe maak je dat nou bespreekbaar binnen je werk? Dat thema seksualiteit. Maar goed, nog even terug naar je kinderen. Heb je daar ook nog een aanbeveling over?
Ja, kinderen verdienen na zo'n opvoedsituatie. Iemand die voor ze klaarstaat, waar ze altijd bij terecht kunnen. Iemand die ook echt heel duidelijk zegt, het is absoluut niet jouw schuld. Het heeft niks met jou te maken. En ik denk dat juist dat juist belangrijk is voor kinderen. Omdat kinderen zichzelf de schuld geven. En ze denken, ik heb vast iets verkeerd gedaan, waardoor papa en mama ruzie hebben bijvoorbeeld. En het is heel belangrijk dat ze weten dat dat absoluut niet zo is.
Ja.
Ja. En natuurlijk gun ik kinderen vooral dat ze niet in deze situatie terechtkomen. En als het dan toch gebeurt, dat ze ook echt ondersteund worden. En vooral hele leuke, fijne dingen mogen doen. En de juiste hulp aangeboden krijgen. Om dit, denk ik, zo vroeg mogelijk te verwerken.
Jeetje, wat een prachtige aanbeveling. He, sowieso geef je deze hele, eigenlijk überhaupt deze aflevering, maar ook al de eerste twee afleveringen, zo ontzettend veel bruikbare, helpende tips ook voor hulpverleners. En dit laatste, wat je elk kind gunt, ja, dat klinkt gewoon als een prachtig mooi droomscenario. En laten we hopen dat dat scenario ook echt werkelijkheid kan worden. Want volgens mij zijn het ook dingen die we gewoon kunnen organiseren voor kinderen. Is er eigenlijk nog iets in dit gesprek wat je zou willen delen? Iets wat je nog niet hebt genoemd? En wat je misschien had gedacht, nou, dat wil ik wel noemen. Of misschien had je gedacht, nou, dat gaat Naomi vast vragen.
Nou, misschien had je dat al wel bedacht hoor, voor zometeen. Maar dan doe ik hem maar vast voor naar de slachtoffers toe. Dat klinkt misschien heel gek, maar denk niet te ver vooruit.
Ja.
Ja. Wat ik daarmee bedoel is dat ik zelf echt eindeloos over alles heb nagedacht. Hoe ga ik dit aanpakken zonder dat de boel instort en zonder al dat te veel gedoe eromheen? Ik heb zoveel scenario's overwogen en ik kwam er eigenlijk gewoon niet uit. En uiteindelijk bleek ook alles anders te lopen dan dat ik van tevoren had gedacht.
Ja, dus als ik goed naar jou luister, hè, jij gunt gewoon ieder slachtoffer van mensenhandel in de fase nadat het gestopt is, denk niet te snel vooruit, laat je vooral niet afschrikken door alles wat er misschien op je af kan komen, maar kijk stap voor stap en ga ook stap voor stap vooruit.
Ja, je weet ook nooit wat er op je pad komt, hè?
Ja, wat een mooie. Wat een mooie om die dus nog mee te geven aan slachtoffers. Ik denk ook dat dat waanzinnig belangrijk is. Want als je inderdaad had kunnen voorzien hoe het eruit zou zien, dan is het misschien wel de vraag of jij naar de politie was gestapt op dat moment, toch?
Ja.
En heb je nog andere aanbevelingen voor, nou, laten we maar zeggen, bijvoorbeeld de overheid? He, want je hebt er dus al twee gedaan.
Mm-hmm.
Eentje over de seksuele opvoeding, die heel belangrijk is. En ten tweede, maak hulp voor kinderen, misschien ook wel voor slachtoffers, überhaupt, altijd gratis.
Ja.
En het is eigenlijk vooral fijn dat er voor nu nog geen PTSS is vastgesteld. Dat het dus hartstikke goed met je dochter gaat. En toch ook dan, als je dit hebt meegemaakt, heb je de begeleiding nodig. En vervolgens is het dus super, ja, eigenlijk hoogdrempelig voor ouders om dit zelf te organiseren.
Mm-hmm.
En zijn er dan ook nog andere aanbevelingen? En nou, bijvoorbeeld voor de organisatie die zich hier continu mee bezighouden. En dan heb ik het over een Comensa, politie, slachtofferhulp, een zorgcoördinator, veilig thuis, de centra seksueel geweld, de gemeente, de vrouwenopvang, misschien ook wel voor mij, hè, voor Naomi maakt bespreekbaar. Want ook ik ben een van de partijen waar je in het kader van jouw herstel begeleiding van hebt gehad. Heb je voor onze organisaties nog een aanvullende aanbeveling? Je kan ook zeggen, nou, ik heb er twee gedaan en dat is voor nu eigenlijk wel genoeg.
Ja, nou, wat me wel te binnen schoot was dat ik altijd dat ik het altijd heel onrechtvaardig heb gezien dat ik met mijn kinderen het huis uit moest.
Hmm.
En dat we steeds weer een nieuwe school moesten zoeken en afscheid moesten nemen van vriendjes en vriendinnetjes. En elke keer moesten we weer opnieuw beginnen. Terwijl wij niks verkeerds hadden gedaan.
Ja.
Ja. En ik denk eigenlijk, ik snap best wel dat het heel erg lastig is. Hè? Maar dat wij naar een systeem toe moeten, waarbij niet de slachtoffers uit huis moeten, maar de pleger. Ik begrijp dat dat lastig is met bewijs en dergelijke. Maar ik denk dat we daar echt wel iets op kunnen bedenken. En zo van, als er een bepaald minimum aan bewijs is bijvoorbeeld, dat iemand voor een bepaalde tijd ergens naartoe mag gaan.
Ja, terwijl dat dus nu omgedraaid is.
Ja, precies. En dat er vooral in een kort tijdbestek heel veel hulp op gang komt. En dat wordt echt snel uitgezocht. Wil slachtoffer aangifte doen? Psychologische hulp, is dat nodig? Of is er iets anders nodig? En dan gaan we organiseren. En inderdaad, het moet omgedraaid worden, ja.
Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt. Nou, nou kennen we wel hè, het tijdelijk huisverbod. Het huisverbod waarbij plegers wel al tijdelijk uit huis worden gehaald.
Ja.
En we kennen ook het straatverbod of het omgevingsverbod, noem ik het dan ook maar even. Maar dit is een hele mooie extra aanbeveling. En ik zat ook nog even te denken, ook in het kader van de arbeidsuitbuiting die je hebt meegemaakt, dat je nog steeds schulden aan het afbetalen bent.
Ja.
Terwijl je gedwongen bent geweest om die schulden op je te nemen. Ik denk dat we daar ook wel een aanbeveling over mogen doen. Dat ook dat systeem opnieuw bekeken moet worden in dit soort situaties. He, dat als er bewijs is dat er uitbuiting heeft plaatsgevonden, je dus gedwongen bent geweest om mee te betalen en je naam onder zaken te zetten, een handtekening te zetten. He, je hebt wel toestemming gegeven, maar het was vanuit dwang. Ja, dat het dan niet zo zou moeten zijn dat jij dan die kosten zou moeten dragen. Zullen we die er gewoon nog even bij doen?
Ja, dat is wel een hele goede, ja.
Ja, nou, ik vind ook de aanbevelingen die jij doet echt heel erg mooi. En ja, zo zijn we alweer aan het einde gekomen van de derde aflevering. Die ging echt over de fase na de mensenhandelssituatie en jouw herstel hierin. Maar ook het herstel van jouw kinderen. En de volgende keer zoomen we daar eigenlijk nog dieper op in. Maar pakken we, zoals we net al zeiden, vooral het thema seksualiteit beet. En dat is eigenlijk een thema wat heel veel mensen, ook in de hulpverlening, vaak vermijden of gewoon vergeten om te bespreken. Dus de volgende keer het thema seksualiteit na seksueel geweld en de seksuele opvoeding. En voor nu, ja, wil ik je alweer bedanken voor weer een waardevolle podcast. Deze aflevering gaan beluisterd worden, hopelijk door heel veel mensen. En wat zou je willen terugzien in de reacties op bijvoorbeeld social media? Ik kan het toch niet laten om dat dan nog even op de valreep te vragen.
Ja, nou ja, dat is wel een hele goede vraag.
Ik overval je een beetje ja. Met deze vraag.
Ja, dat klopt. En ik moet er inderdaad wel even over nadenken. Ik denk, waar ik op hoop, is dat mensen bepaalde nieuwe inzichten krijgen die ze eerder nog niet hadden. Omdat ze dit zelf hebben meegemaakt of signalen bij anderen hebben opgemerkt.
Dus je bent benieuwd naar die inzichten. Is dat wat je zegt?
Ja.
Nou, luisteraars, laat ons die inzichten horen. Welke inzichten heb jij tijdens het luisteren van deze podcast opgedaan? Laat het ons alsjeblieft weten. Nou, dat lijkt me een hele mooie om mij af te sluiten. Voor nu wederom heel erg bedankt. En ik kijk echt uit naar alweer ons laatste gesprek.
Ja, nou ik ook. Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Mensenhandel.
Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of wil je meer weten over mensenhandel? Neem dan contact op met Comensa.
Heb je vragen over scholing op het vlak van aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling of seksualiteit? Neem dan contact op met Dessauer Trainingen.
In de beschrijving van deze aflevering vind je alle relevante links.
Graag tot de volgende keer. Tot dan!